the soul.
Hallo en welkom lieve luisteraars bij Funky Nassau van donderdag 17 augustus. Vandaag ben ik weer wederom niet alleen in de studio. Dit is jullie host Jarmo FM en ik zit hier in de studio met mijn gast van tegenwoordig, vandaag. net over de jeugd van tegenwoordig, dus daarom heb ik tegenwoordig een beetje in mijn hoofd. Maar in ieder geval, ik heb hier als gast vandaag stadsecoloog Koen Wonders. Koen Wonders, welkom.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging en leuk dat ik aanwezig
leuk
mag zijn.
Leuk dat je er bent. We gaan vandaag over de birds en de beers gaan we praten. En jij bent sowieso een fervent liefhebber van vogels.
Zeker, ja, dat zijn mijn favoriete dieren.
Jij bent van oorsprong natuurlijk een bioloog, maar je bent tegenwoordig werkzaam als stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam. En je houdt je bezig met allemaal verschillende dingen die met de ecologie van de stad te maken hebben. Kan je een kleine introductie geven op van jouw werk? Waar je mee bezig bent?
Nou, ik werk als stadsecoloog en dan hou je inderdaad bezig met de biodiversiteit in de stad. En ja, mijn passie ligt bij vogels, maar ook vleermuizen.
Wacht even, je zegt echt de biodiversiteit.
Klopt, ja. Dus ja, wij willen we hebben in Amsterdam een aantal stadsecologen en wij willen de biodiversiteit eigenlijk vergroten. En door allerlei maatregelen
waarom?
Te nemen. Nou, de biodiversiteit is ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. De natuur die zit om de stad heen, maar er zit ook heel veel natuur in de stad. En dat wil je eigenlijk verbeteren om te zorgen dat de stad niet alleen voor de mensen is, maar ook voor de dieren. En wij vonden bijvoorbeeld hiervoor op straat al een vogelei.
Ja.
En toen zat ik al te kijken van ja, om ons heen staan een paar bloembakken.
Eigenlijk de helft van een opengebarsten schil van een vogelei.
Klopt.
Kwamen we tegen.
Ja, en toen zag ik dat ei liggen en dacht van ja, meteen van ja, er staan een paar bloembakken hier omheen. Daar zal een vogel niet zo snel in gaan broeden. Maar misschien op die gebouwen, daar kan zomaar een slecht valk gaan broeden.
Oké.
Okay. Dus het zou een
slecht valken zijn best wel bijzonder, toch?
Nou, ze zijn natuurlijk bijna uitgestorven ooit geweest in Nederland. En door een herintroductieprogramma in de jaren 80 zijn ze ook weer teruggekomen. En in Amsterdam broeden nou ongeveer 8 paar slechtvalken. Okay. En het zou kunnen zijn, want de woorden hier in deze buurt, we nemen hier op aan het ei. Bij Centraal Station de buurt wordt regelmatig een slechtvalk gezien dat er een ei is gelegd. En dat die bijvoorbeeld naar beneden is gewaaid of zo. Dat zou kunnen.
Ja. Ja, nee, dus er zou een van de 8 slechtvalken zou hier op het dak van Pakhuis Zwijgen, waar wij radio van uitzenden, zou hier hebben gebroed.
Kunnen, kan. Ja. Ja, kan. Ja.
In ieder geval ergens in de buurt. Ja. Maar je weet natuurlijk niet zeker of het een ei was van een slechtvalk.
Nee, heb ik niet, want het was een vrij oud ei. En een beetje verweerd ook al, een beetje vies. Dus dan kun je het niet meer echt herleiden.
Ik zag wel de moederkoek nog wel zitten.
Oké. Okay. Ja. Dat zie jij dan weer?
Ja, dat zie ik. Ja, dat zie ik dan wel weer. Ja, het zag hem een beetje, ja. Ja.
Beetje viezig.
We gaan beginnen met het eerste nummer, de Funky Bird. We gaan zo nog even verder praten over funky vogels. Dus let's go, hier bij Radio Salto.
The one and I
catching, you can watch and spoil. The funky bird is after the wine.
Met de Funky Bird. Hier bij Radio Salto. Hey Koen, wij hebben net even wat. We hebben net even aan de kade gezeten en hebben we even wat vogels geobserveerd. Welke vogels zijn we allemaal tegengekomen?
Nou ja, Amsterdam is natuurlijk een waterrijke stad. En er zitten ook ontzettend veel meeuwen, zagen wij hier aan de Java-kade.
Ja, ik ken dus maar één meeuw en dat is de meeuw.
Dat is een zeemeeuw.
Ja, ja, oh, dat is dan de zeemeeuw.
Ja, nou,
ik
die noem jij
gewoon
denk ik
meeuw.
Ja. Maar je hebt in Amsterdam zijn er heel veel soorten meeuwen. En nou, als je naar zee gaat, zijn er nog veel meer. Want dan heb je nog echt verre zeemeeuwen. Maar hier in de stad heb je eigenlijk een aantal meeuwen. Dat zijn eigenlijk de meest voorkomende kokmeeuw, de zilvermeeuw, de kleine mantelmeeuw, de stormmeeuw. En vergeet er vast nog één. Misschien een grote mantel als je geluk hebt. Een zwartkopmeeuw.
Welke meeuwen zijn nou echt die grande, die hele dikke grote die je wel vaak
ziet? Zijn zilvermeeuwen, denk ik, of de grote mantelmeeuwen. Dat zijn echt de grote mantelmeeuw is de grootste Europese meeuw die er is.
En, zie je hier wel eens een albatros?
Nee, die zie je hier in de buurt eigenlijk nooit. Nee. Maar het moeilijke is eigenlijk met die meeuwen, want er zijn heel veel vogelaars hebben een beetje een soort van meeuwenfobie.
Ja.
Want het komt omdat het zo moeilijk is om ze te herkennen. Als ze eenmaal adulte kleed, als ze volwassen zijn, dan kun je ze best wel goed herkennen aan de kleuren op de veren en de kop. Maar voordat ze volwassen zijn, dan hebben ze nog een aantal stadia die ze doorlopen. Als ze jonge meeuwen van een aantal jaar was een beetje grauwig en een beetje groezelig.
Ja, een beetje van die donzige grijze haar. Ja, ik wil zeggen haartjes, maar het zijn veren.
Maar dat zijn een soort van grijze vuilnisbakmeeuwen. En dan lijken ze eigenlijk allemaal op elkaar. Dan kun je eigenlijk heel moeilijk een zilvermeeuw van een pontische meeuw, van een kleine mantelmeeuw onderscheiden. Omdat ze dus allemaal die verschillende kleden hebben elk
dus
jaar.
Wat jij
dus
zegt,
een beetje grijzige kleden hebben ze dan.
Wat jij zegt, als vogelaars een beetje een uitdaging krijgen, dan geven ze meestal op.
Nou, nee, eigenlijk meer als je een beetje alle stadse vogels als vogelaar een beetje kent. Hè? De tuinvogels, de stadvogels. Dan schakel je over naar de meeuwen. Want dan kom je eigenlijk in een soort next level. En dan ga je onderzoeken hoe die meeuwen eruit zien. En dan ga je daarvoor verwonderen eigenlijk.
Oké, okay, ja. En wat is jouw favoriete meeuw?
Mijn favoriete meeuw is de grote mantelmeeuw. Dat is de grootste meeuw van Europa. Het is echt een gigantisch beest. En die ja, echt ook een hele goede jager. Heel sterke vogel. Die kan ook vissen en afpakken van andere meeuwen. Heel agressief kunnen ze zijn. En het zijn echt gigantische beesten. Die vind ik wel heel erg mooi om te zien, ja.
Oké, okay. En ja, ik begrijp ergens ook wel dat beetje de afgunst van niet alleen vogelaars, maar ook gewoon ja, de meeste mensen. Meeuwen zijn gewoon ook niet zulke. Ja, dat zijn een beetje je wordt altijd ondergekakt door de meeuwen. Ze zijn er in overvloed, dus dat is ook niet heel bijzonder dat je ze tegenkomt. Ze worden een beetje. Ze hebben niet een hele goede reputatie, die meeuwen.
Nou, Nou, ik snap wel een beetje wat je bedoelt, maar dan moet je ook een beetje in de tijdshistorie kijken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar oude schilderijen van Rembrandt of van Rubens, op, van oude stadsgezichten, dan zie je eigenlijk ook altijd wel meeuwen in de schilderijen. Die waren eigenlijk altijd al in onze steden. Mm-hmm. Kwam een beetje op ons afval vandaan met heel veel geluid. Maar de afgelopen 30, 40, 50 jaar hebben ze een soort transitie overgemaakt. Dus ze broeden eigenlijk altijd op zandbanken of in de duinen. En door toegenomen recreatiedruk werden ze eigenlijk een beetje verjaagd. En zijn ze toen eigenlijk op daken gaan broeden. En okay. ze broeden nu in de stad. Dat is wel echt nieuw. Dat is in de stadsecologie een nieuwe trend. En bijvoorbeeld zilvermeeuwen zitten nu in het centrum. Broeden ze op platte daken. En daarin zijn ze soms best wel agressief naar mensen toe.
Ah.
En dan kunnen ze ook best wel wat overlast veroorzaken.
Oké.
En
waar waren hun broedplekken dan eerst?
In de duinen of op een waddeneiland of op het strand. En daar kwamen er heel weinig mensen. En ineens gaat iedereen daar met honden lopen. Ja. En iedereen die loopt nu overal. En dan worden ze eigenlijk een beetje weggejaagd. Ook door het oprukken weer van de vos. Zie je toch ook weer dat die beesten uit die duinen gaan en dat ze op andere plekken gaan.
Dus ja, echt, zeg maar, dat er nu weer meer vossen zijn, dat heeft echt invloed op waar de meeuwen broeden.
Ja, heel veel vogels, ook allerlei weidevogels die wij nu zien als weidevogels, de grutto en de wulp, die broeden vroeger ook in de duinen. De duinen waren vroeger ook veel groter en breder en die dorpen zijn allemaal tegen die zeereep aangegroeid en die hebben heel dat duingebied eigenlijk heel erg ingekaderd en daardoor zijn die wulp en die grutto zijn veel meer weidevogels geworden en die meeuwen zijn echt overgeschakeld naar de stad. Dat zijn stadsvogels geworden en die broeden nou op onze daken en die zorgen hier voor overlast. Maar dat komt dus omdat wij hun originele leefgebied hebben afgenomen.
Ja, oké. Okay. Oh, dat is wel heel erg interessant, ja, Koen. Hey, en ik ben ook een keer op een zwaluwtocht geweest door het centrum van Amsterdam. Want er blijken dus ook allemaal zwaluwen op bepaalde plekken te broeden hier in de stad. Kan je daar iets over vertellen?
Nou, jij bent met mij mee geweest met een gierzwaluw-excursie.
Gierzwaluw, ja.
De gierzwaluw.
Kijk, ik zeg gewoon zwaluw en meeuwen, maar het is,
Nee, ik hoor jou. Maar ik verbeter jou gewoon. Ja. Ik probeer jou een beetje te... Daarom neem ik jou mee op die excursies. Maar inderdaad, ik was je meegenomen op een gierzwaluw-tocht. En toen hadden we een aantal broedplekken van de gierzwaluw bezocht. En de gierzwaluw vind ik een van mijn meest favoriete vogel. Want dat is een vogel die zijn eerste 3 jaar van zijn leven eigenlijk alleen maar vliegt. Dus die, op het moment dat zo'n jonge vogel die vliegt uit van zijn nest. En dan vliegt hij in 1 ruk door naar Afrika. En die eerste 3 jaar raakt hij geen grond aan. Dus hij slaapt in de lucht, hij drinkt in de lucht vanaf het water.
Ja, daar was ik ook heel erg verbaasd over. Want zwaluwen die kunnen dus vliegen in de lucht.
Ze vliegen in de lucht.
Ja. Of ik bedoel, ze slapen terwijl ze vliegen. Sorry.
Nee, het klopt. Zo'n zwaluw die klimt op een gegeven moment in de avond. In de nacht klimmen zij naar 2-3 kilometer hoogte. En dan zweven ze in een soort cirkel naar beneden. En dan laten ze 1 helft van hun hersen slapen. En dan laten ze de andere helft van hun hersen slapen. En dan dalen ze af. En wanneer ze weer terugkomen ongeveer op het maaiveldniveau, dan klimmen ze weer omhoog. En dan gaan ze naar 3 kilometer hoogte. En dan vliegen ze weer terug naar hun...
Hoeveel tijd zit daar tussen?
Ja, dat is 1 nacht. Dat is
ze klimmen dan naar een hoogte van ongeveer 3 kilometer. Dan vallen ze. En hoe lang slapen ze dan?
1 uur of 6, 7, 8. Ja.
Maar dat duurt 6 uur voordat ze weer...
Ja, dan dalen ze helemaal naar beneden. Want ze gaan... Dat is ooit onderzocht door een...
Het is een zweefvliegtuig dan.
Dat is onderzocht door Luit Buurma. En toevallig is die... dat is niet zo leuk. Maar die is 1,5 week geleden overleden.
Rest in peace,
Buurma. En die heeft... Dat is een Amsterdamse man. En die heeft met radaronderzoek... onderzoek gedaan naar gierzwaluwen... in relatie tot vliegtuig aan... ervaringen eigenlijk voor defensie. En die zag eigenlijk op zijn radar, zag hij grote groepen vogels, zag hij 's avonds verzamelen rond het IJsselmeer. Mm-hmm. En toen heeft hij onderzoek gedaan, dat bleken gierzwaluwen te zijn, die van heel Noord-Nederland, van ongeveer Drenthe, Noord-Holland, Friesland, Groningen, die verzamelden zich boven het IJsselmeer op 3 kilometer hoogte. En dan daalden ze af tot vroeg in de ochtend. Dus die 6-7 uur, dan daalden ze af. Dan gingen ze nou 1 keer helemaal omhoog naar 2-3 kilometer hoogte. En dan verdeelden ze zich weer over heel het land naar hun broedgebieden. En zo slapen dus die gierzwaluwen. Het is echt een dier wat helemaal is aangepast aan een leven in de lucht. En ze raken dus vanaf het moment dat ze uitvliegen uit het nest als jonge gierzwaluw, raken ze pas voor de eerste keer weer de grond wanneer ze weer gaan broeden na 2-3 jaar.
Wauw. Dat is wel echt heel interessant.
Helemaal aangepast aan leven in de lucht dus.
Ja, echt. Dat is wel echt heel bijzonder. En ik zat net te denken, ik wil dit nummer van Perquisite draaien. En ik wist niet per se waarom. Er zitten allemaal blazers in, dus dan krijg ik sowieso een vogelgevoel ervan. Maar het nummer heet dus Floating Downstream. Dus hier is Perquisite. Van Perquisite. Hier is Perquisite met Floating Downstream. Let's go, peeps. David Quacksilver, Floating Downstream. Net als de zwaluwen die hier in de hemel vliegen. We zijn nog steeds in de studio bij Radio Salto met Koen Wonders en Jarmo FM. Hey Koen Wonders, buiten jouw liefde voor onze gevleugelde medediertjes, heb je natuurlijk ook nog heel veel onderzoek gedaan naar andere gevleugelde diertjes. Namelijk de vleermuis. Hiervoor heb jij zelfs je hoogtevrees kunnen overwinnen.
Dan moet je me even helpen herinneren.
Ja, nee, ik dacht... Ja, ik bedoel, even voor de luisteraars. Koen is 2,14 meter.
8.
2,08 meter, ik zat in de buurt. Maar hij heeft hoogtevrees. Dus, weet je, je kan altijd haten op hoge mensen wat je wil, maar zij hebben ook nog steeds een struggle. Soms, kijk, als je heel groot bent, kun je gewoon hoogtevrees hebben. En dan ben je gewoon altijd bang.
Dat is Dus elke ochtend als ik opsta is inderdaad een hele, ja, is echt een half uur. Ja, is een half uur gewoon peentjes zweten voordat ik een beetje durf op te staan voor de eerste keer inderdaad. Nee, maar ik heb inderdaad hoogtevrees, maar het is meer voor trappen en onstabiele situaties.
Maar je hebt af en toe voor vleermuisonderzoek best wel hoge naken moeten beklimmen natuurlijk.
Ja, klopt. Dat doe ik inderdaad wel. Maar daar stap ik dan ook overheen. Want dat is dan voor mijn werk. Dan heb ik, dat nodig. Dus en dan
kan je misschien een beetje uitleggen waarom jij over het algemeen... Je hebt heel lang onderzoek gedaan naar vleermuis. Maar dat was dan uiteindelijk wel met een doel. En kan je iets over die werkzaamheden vertellen?
Nou, vleermuizen zijn, vind ik ook ontzettend interessante diersoorten. En die zijn ook heel erg streng beschermd. Zoals we misschien de laatste tijd allemaal wel weten. En
waarom?
In het nieuws geweest. Waarom zijn vleermuizen beschermd? Ze zitten in onze gebouwen. En als jij gaat verbouwen, dan kun jij, als jij een dakkapel gaat plaatsen in jouw muur of op jouw dak, bedoel ik, dan kun jij een hele kolonie vleermuizen kun jij beschadigen of verstoren of vermoorden. En daarom moet jij, voordat je zo'n ingreep gaat doen, moet je vleermuisonderzoek doen. Of dat je een huis gaat slopen, dan kan daar in dat huis...
Anders krijg je geen bouwvergunning.
Anders krijg je geen bouwvergunning, ja. Daarvoor in die trant heb ik heel veel vleermuisonderzoek gedaan. En zo heb ik ook afgelopen jaar onderzoek gedaan naar meer vleermuizen. Want het is het jaar van de meervleermuis. Omdat het heel erg slecht gaat met die soort in Nederland.
De meervleermuis.
De meervleermuis. Okay. Dat is een hele zeldzame soort. En die meervleermuis die gaat ontzettend achteruit in Nederland. Het is een soort die heel erg in onze gebouwen verblijft. En die heeft heel erg last van onze na-isolatie opgave eigenlijk. Dus we willen al onze woningen willen we isoleren. Maar in die spouwmuren zitten allemaal meervleermuizen. Of heel vaak zitten daar meervleermuizen in. En als jij die muren volspuit met isolerende korrels... dan kun je zo'n hele kolonie eigenlijk insluiten en vermoorden. En daarom is het heel belangrijk om te weten waar die meervleermuizen... zitten. En dat onderzoek hebben wij afgelopen jaar gedaan samen met Anne-Jefke Haasma in Noord-Holland en Friesland.
Oké, en waarom zijn die vleermuizen zo belangrijk voor de biodiversiteit?
Nou, ze vervullen een ontzettend belangrijke functie omdat zij bijvoorbeeld allerlei muggen vangen. Ze kunnen tot wel 3000 muggen per nacht wegvangen.
Vind ik niet genoeg.
Nou, als ik één mug in mijn slaapkamer heb, dan vind ik dat anders knap irritant. En dan ben ik blij als er een vleermuis die wegvangt voor mijn raam.
Ja, en daarom... dat is ook het hele ding met vleermuizen. Je ziet ze eigenlijk nooit. Alleen als je er een beetje op gaat letten, dan zie je ze s'nachts vliegen. Maar ik denk dat er nog steeds ook heel veel mensen in de veronderstelling zijn dat gewoon... Misschien dat ze niet eens... Ik ben eigenlijk sinds ik jou ken, ben ik er pas op gaan letten. Dat je ze eigenlijk de hele tijd ziet vliegen. Maar
het is echt
anders denk je misschien wel dat het vogels zijn.
Het is natuurlijk een zoogdier. En het is de enige zoogdier die actief kan vliegen ook echt. Dus die hebben echt van alle zoogdieren... Wij zijn ook zoogdieren natuurlijk. En die vleermuis, dat is de enige groep zoogdieren... die zich hebben aangepast aan het leven in de lucht. Wat ik eigenlijk
maar
al...
vogels zijn geen zoogdieren?
Nee, want dat zijn vogels. Ze zijn vogels. Zelfs vogels. Ja, maar die hebben
ze leggen eieren.
Maar ja, precies. Ze leggen eieren. Dus zoogdieren die zogen hun jongen aan de tepel. Ja. Die maken echt melk. En die hebben zich aangepast. Als je ook kijkt naar een vleermuis, die zijn anatomisch zijn die eigenlijk hebben dezelfde structuur als wij hebben. Die hebben dus een elleboog, een pols en vingers. Alleen zijn die in hele andere proporties en zijn die vingers veel langer. En dat is eigenlijk de vleugel geworden.
Ja,
en
die hebben is eigenlijk ook de inspiratie voor Batman uit ontstaan. Is
ja, nou, maar ze hebben gewoon een ontzettende belangrijke functie in ons stedelijk ecosysteem. Ze hebben zich helemaal aangepast aan het leven in de nacht. Om waarschijnlijk concurrentie voor hun insecten die zij vangen te minimaliseren. Omdat er weinig zoogdieren s'nachts ook...
Precies, de vogels die houden zich een beetje gedijst.
Ja, die zoeken s'nachts geen insecten. Dus, en waarschijnlijk ook zijn er s'nachts minder roofdieren. Wel uilen natuurlijk. En hebben ze zich aangepast aan leven in de nacht. En zijn ze dus in Nederland ook, hebben ze zich aangepast met sonar. En dat is echt super interessant, want ze kunnen dus met echolocatie kunnen zij dus zien.
Ja, zij sturen een geluid uit en dat sonar, dat betekent eigenlijk letterlijk, je stuurt een geluid uit. En dan met de echo die je terugkijkt, die informatie verwerk je en dan weet je of er iets...
Zij kunnen met echolocatie, zij kunnen dus een geluidje uit, met hun mond uit, hoe noem je dat, uitsturen. En die vangen ze op met hun met een hele gevoelig oren. En daarin kunnen zij dus, hoe snel die echo terugkomt, zien zij hoe die ruimte eruit ziet. Ook al dan, ze zijn niet blind, ze hebben best wel goede ogen. Maar omdat het natuurlijk 's nachts donker is, zien ze dat niet. En kunnen zij toch die ruimte zien. En dat is eigenlijk de enige zoogdieren die dat zo hebben ontwikkeld. En dat is echt een evolutionair unicum eigenlijk. En daardoor is het zo'n interessante groep. En ze zijn beschermd omdat ze heel kwetsbaar zijn. Omdat ze maar één jong per jaar leggen. Of grootbrengen. Waardoor als jij die vrouwtjes zitten met een groep jongen. Zitten bijvoorbeeld in onze muur of in onze daken. En als je dan net zo'n dak gaat isoleren. Dan kun jij ervoor zorgen dat die hele kolonie eigenlijk uitgroeit. Waardoor die hele populatie in zo'n stad kan verdwijnen. Dus daarom is het zo belangrijk om ze te beschermen. En onderzoek ernaar te doen. Waar zitten ze? Zodat we er rekening mee kunnen houden. En vleermuiskasten aan kunnen leggen, zodat ze in die stad kunnen blijven eigenlijk.
Doen ze dit overal op deze manier trouwens? Zijn ze in alle over de hele wereld, ik wil niet per se zeggen in de hele wereld, maar zijn ze in andere landen ook zo bezig met vleermuispopulaties op peil houden en beschermen? Ja. En...
Maar die vleermuizen, die wetgeving voor die vleermuizen is een Europese wet. Dus het is Europese wet. Dus wij kunnen in Nederland daar weinig aan veranderen. Hoe in elk land daar ruimte aan wordt gegeven, is wel per land verschillend. Dus wij hebben daar een bepaald onderzoeksprotocol voor. Hoe jij een huis moet onderzoeken, hoe vaak en met welke inspanning, met hoeveel mensen. En in Frankrijk weet ik dat toevallig is dat net iets anders, maar ongeveer wel hetzelfde. Ik heb ook wel onderzoek gedaan naar Franse vleermuizen, naar de hoefijzerneuzen met Gaston, een goede vriend van mij. Dat is ook een hele mooie en een hele speciale vleermuis voor mij. En die zien er ook heel erg tof uit, wil ik zeggen. Zijn is heel zeldzaam.
Kijk, het is een Europese regelgeving, maar ik kan me begrijpen dat het heel erg ook per land verschilt. Want bijvoorbeeld Nederland is gewoon vooral platteland, boerderijen, landbouwgrond en steden. En eigenlijk ertussenin heb je niet zo heel veel. Je hebt misschien meer naar het zuiden. Je hebt wel natuurgebieden in Nederland, maar in andere landen zoals Frankrijk heb je echt bergen, grotten, enorme gebieden waar eigenlijk helemaal geen stedelijkheid is. Maar hier in Nederland is het bijna één grote stad plus platteland en een klein beetje bossen.
Maar in Europa zijn alle vleermuizen zijn beschermd. En alle verblijfplaatsen van alle vleermuizen zijn beschermd. Dus voor ons in Nederland komt dat neer op geloof ik zo'n 20 of 21 soorten vleermuizen. Maar in Frankrijk zijn er inderdaad wel 40 vleermuizen. En in Spanje misschien wel 50 of zo. Maar in Europa zijn ze allemaal, hebben ze allemaal dezelfde beschermingsstatus eigenlijk.
Dus als ik in een huis woon en ze willen mijn huis slopen, zeg ik gewoon nee, ik ben vleermuis.
Jij bent een vleermuis.
Ik ben vleermuis. Mag je niet kapot maken.
Nou, je moet gewoon kijken of er vleermuizen in zitten. Zodat je die vleermuizen niet schaadt met jouw werkzaamheden. Dus en dan mag je gewoon slopen.
Ja, en komt het wel eens voor dat je ze verplaatst?
Nou ja, zeker. Als je bijvoorbeeld een verblijf hebt met vleermuizen, dan kun jij dan krijg je toestemming van jouw provincie om dat verblijf onklaar te maken. Dan dat is heel proces. Dan ga ik nog 10 minuten praten om dat helemaal uit te leggen.
Jee.
Maar dat kan zeker. Dan moet je met bepaalde kapjes om dat verblijf, waardoor ze er wel uit kunnen vliegen, maar niet meer terug in. En dan moet je in de omgeving alternatieve verblijfplaatsen aanbrengen. En dan kun je dat regelen. En dan moet je regelen met je provincie.
Oké. Ik ga in ieder geval even de slechtste brug slaan die ik ooit had kunnen slaan. Ik ga namelijk Black Sabbath draaien.
Maar die heeft ook de vleermuiskop afgebeten.
Ja.
Ja, dat is niet zo leuk.
Nee, het is in ieder geval wel vleermuis gerelateerd.
Dat is een milieudelict.
Ja, als je het nu zou doen, jongen. Oh, dit is Black Sabbath, is natuurlijk de band van Ozzy Osbourne. Ze hebben vorig jaar nog een album uitgebracht. Of nee, dit jaar zeg ik. En die is heel goed ontvangen. Maar ik ga even een van zijn oude classics draaien. Never Say Die van Black Sabbath, Ozzy Osbourne. De man die een vleermuiskop heeft afgebeten. Maar hey. Je moet wel een beetje op de vleermuis letten, lieve mensen. Dus hier is Black Sabbath, Never Say Die.
Sabbath.
Never Say Die. We gaan gelijk verder met The Black Keys, Lonely Boy. Let's go. Ik ben momenteel best wel lonely, man.
Echt waar?
Ja, man.
Oh.
Ja. Ja.
Nou.
Nee, ik krijg heel veel liefde en zo, maar ik heb wel een klein beetje gebrek aan intimiteit nu. Maar dat is mijn eigen schuld.
Maar dat kan ik jou ook niet bieden.
Nee, precies. Nee, nee. Nou, maar ik ga vanavond op zoek. Dus dames, als je me vanavond tegenkomt, ik heb behoefte aan intimiteit. Intimiteit en een hoop liefde. Anyway, hey, we hebben nu dus de hele tijd gepraat over vooral met name vogels. Vleermuizen en alles wat zich een beetje in de lucht beweegt. Mm-hmm. Ik zit hier in de uitzending met stadsecoloog Koen Wonders. En we gaan het even over alle birds and beaches hebben hier in de stad Amsterdam. En we hebben net even over alle vogels en zo gehad. En we gaan straks even naar de underground, een onderwater. Maar ik wil ook nog wel even dingen die ik zelf persoonlijk interessant vind en Amsterdammers ook. Leuke beesten dieren die heel lang niet in de stad gezien zijn, maar die nu weer een beetje terugkomen. Zoals de vos, de bever.
De otter. Ja, oké. Okay. Ja, de Big Five. Wil jij naartoe?
Big Five? Tell me all about it. Wat is de Big Five?
De Big Five zijn eigenlijk de vijf grote, de high profile dieren die je nu in de stad kan zien. De Big Five zijn nu In Amsterdam, denk ik, de zeearend. Die heeft zich de afgelopen jaar heeft zich een zeearend gevestigd aan de rand van Amsterdam. Ik ga de precieze plek niet helemaal verklappen. Maar er heeft een zeearend gebroed aan de rand van Amsterdam.
En die zijn heel groot. Dat zijn hele grote roofvogels. Dat
zijn eigenlijk de grootste roofvogels die er zijn. En die zijn tot wel 2,5 meter breed. Dat is eigenlijk ook wel de vliegende deur genoemd. Dat is echt super speciaal dat die... In de rand van Amsterdam hebben gebroed dit jaar.
Wow.
Dan heb je de bever. Die is sinds afgelopen jaar ook terug. Die zit aan de kant van Muiden. Zit hier in een natuurgebiedje. Die zit ook aan de rand van Amsterdam.
Ja.
Daar hebben we vorig jaar de otter ontdekt in het Diemenpark. Zwemmen nu een otter rond. Dus dat is echt wel super speciaal. Die was ook bijna uitgestorven in Nederland. En die heeft zich uitgebreid vanaf...
Ja, de otter is heel lang niet gezien geweest, toch?
Klopt, ja. Die was bijna uitgestorven omdat het water eigenlijk zo vervuild was. Die heeft zich heel erg goed hersteld, ook door een herintroductieproject in Nederland. Vanuit Flevoland en Drenthe is die eigenlijk weer teruggekomen.
Hoe werkt zo'n herintroductieproces?
Hebben ze van een andere populatie opgekweekt en opgevangen. En die hebben ze uitgezet in onze Nederlandse natuur, in Flevoland. Dat is echt goed aangeslagen. In grote natuurgebieden hebben ze die uitgezet. En die zwemmen nu dan in Amsterdam. Gewoon op Amsterdams grondgebied zwemmen nu otters rond.
Dus dan hebben we het niet over de grachten, maar dan hebben we het meer
aan de randen. Ja, natuurlijk. Het Diemenpark, de Vijfhoek.
Bij een otter denk ik ook meteen aan een bever. Maar otters bouwen geen dammen, toch?
Nee, otters zijn echte roofdieren. Die vangen vis. En die maken wel een soort leger in het riet en onder holle boomstronken. Maar een bever maakt echt een burcht van takken en modder. Ja. En die maakt echt een grote bal met vegetatie waar die in een hol maakt.
Maar is dat ook niet zo dat de bever weer was gespot in Nederland?
Zeker, ja, dat zei ik net. De bever zat je net even in de volgende plaatje was je aan het klaarzetten. Dat zag ik wel. Daar was je niet aan het luisteren. Maar de bever is weer inderdaad aan de rand van de stad gevestigd. Richting Muiden zit hij in het natuurgebied. En dan heb je de Big Five, de slechtvalk. Die had ik net al gezegd. Dat is echt de snelste roofdier, roofvogel. Die kan tot 350 kilometer per uur vliegen. Die zit ook in de stad. En dan heb je nog de ringslang. En dat zijn eigenlijk de vijf grote dieren die zich in de stad zitten. Maar dat zijn de dieren die eigenlijk nu terugkomen. En je kan ook een beetje je afvragen of dat helemaal de verdienste is van zo'n stad Amsterdam. Want die herintroductieprogramma's van zo'n bever of van zo'n otter, dat heeft Amsterdam natuurlijk weinig mee te maken. Maar we hebben natuurlijk wel de condities geschept rondom Amsterdam, waardoor ze weer een beetje terug kunnen komen. En die gebieden aan elkaar gelinkt met faunapassages bijvoorbeeld. Want die bevers en die otters zijn heel erg gevoelig voor aanrijdingen. Dus je moet die natuurgebieden moet je eigenlijk met elkaar verbinden met natuurbruggen en ecologische oevers. Zodat die beesten zich een beetje kunnen bewegen van de ene natuurgebied naar het andere natuurgebied. Zodat die dieren eigenlijk vrijelijk kunnen voortbewegen.
Ja, ja, superleuk. En wat is nou een dier die jij persoonlijk als ecoloog nog heel graag geherintroduceerd zou willen zien worden?
Nou, dan denk ik meteen aan de kroeskop-pelikaan. Dat is eigenlijk...
Oké.
Dat is een inheems pelikaansoort van Nederland. Vroeger zat hij in de moerassen van Nederland. Zat de kroeskop-pelikaan. Dat is een echt Europese pelikaan.
Ja, want als ik een pelikaan hoor, dan denk ik meteen aan... Verre oren eigenlijk.
Ja, de tropische beesten. Maar die kroeskop-pelikaan zat dus kennelijk vroeger ook hier in Nederland. Ik heb dat zelf nooit meegemaakt. Maar ik denk wel dat nu met bijvoorbeeld ook die natuurgebieden die je ziet in Lelystad of in Drentse Friese Woud en de Wiedeweerribbe. Maar ook bijvoorbeeld de Ronde Hoep bijvoorbeeld. Dat wordt ook echt wel een natuurlijk gebied. Ik zou me niks verbazen als zo'n kroeskop-pelikaan daar zich ook zou kunnen gaan vestigen. En
waar leven die pelikaan nu, kroeskop-pelikaan?
Volgens mij zitten ze nu voornamelijk rondom Spanje en Portugal en Italië. Zijn ze een beetje aan de randen van hun zuidelijke verspreidingsgebied een beetje naartoe gedrukt. En zouden ze heel makkelijk ook wel, zouden we nu alweer die condities kunnen scheppen. Of die zijn eigenlijk geschept, precies, zodat ze terug kunnen komen.
Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Want ja, je ziet waarschijnlijk ook als ecoloog van... Het wordt ook steeds warmer, of in ieder geval het wordt minder koud. En de temperaturen stijgen langzaam. Dus dan krijg je waarschijnlijk ook een hele verandering in de biodiversiteit. En nieuwe beesten die hier zich vestigen.
Ja, we zien steeds meer.
Al die bakieten natuurlijk in de stad. Nou, dat
heeft niks met de natuur.
Dat heeft niks met de opwarming te maken.
Nou, die misschien een heel klein beetje. Want die echte opwarming van die stad, dat is eigenlijk natuurlijk maar 1 of 2 of 3 graden. En dat wil niet zeggen dat zo'n pakiet ineens hier kan wel of niet kan overleven. Die pakieten zijn gewoon, die halsbandpakieten waar jij het nu over hebt, zijn gewoon ontzettend taai. Dus die kunnen eigenlijk in ontzettend veel steden kunnen zij overleven. En die zijn ooit in de jaren 70, 80 zijn die uitgezet hier in Amsterdam. En dat waren er op een gegeven moment tientallen, honderdtallen. En die hebben zich echt kunnen vestigen en kunnen uitbreiden. En omdat gewoon zo'n stad als Amsterdam, daar worden ze gevoerd. En is er gewoon heel veel voedsel en schuilmogelijkheden en plekken waar ze kunnen eten en chillen. Ja. En daardoor is die populatie eigenlijk hier gebleven. Of je daar blij moet zijn, mee moet zijn, is een ander ding. Ik zelf vind het geen storend beest. Ik vind het best wel vet eigenlijk dat zo'n pakiet zich hier kan vestigen. Maar heel veel mensen zijn er ook op tegen. En daar vind ik, ja, dat moet ook ruimte
voor zijn. Ze jagen ook alweer andere lokale vogels weer weg, toch?
Ja, er is eigenlijk, als je echt wetenschappelijk gaat kijken, is daar eigenlijk heel weinig bewijs voor dat het echt plaatsvindt. Er wordt onderzoek gedaan, ook naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En die hebben geen echt wetenschappelijk bewijs kunnen vinden dat ze echt andere dieren weg concurreren.
Waarom Voedsel- en Warenautoriteit?
Ja, die hebben schijnbaar dus het onderdeel plaagdiersoorten onder zich, waaronder de halsbandpakiet. Die doen daar onderzoek naar.
Oké, maar ik vind het nog steeds heel raar dat Voedsel- en Warenautoriteit zich bezighoudt met welke dieren in gebieden leven.
Nou,
het gaat daar meer. Ik dacht dat Voedsel- en Warenautoriteit meer was voor producten die verkocht worden. En die moeten ze controleren.
Ja. Nou, nu zit ik inderdaad. Misschien heb ik dat inderdaad. Heb ik de instantie dan misschien niet helemaal goed? Want nou jij dat zo zegt, klinkt dat vrij logisch. Inderdaad, dan moet ik dat nog eventjes rectificeren. Zo
gaan
in het volgende
stokje.
Ga ik dat even rectificeren. Welke dienst dat echt monitort. Maar er is in ieder geval geen wetenschappelijk bewijs voor. Echt sluitend wetenschappelijk bewijs dat die halsbandpakiet andere soorten zou weg concurreren.
Yes.
Ben ik even.
Gaan we even checken. We gaan in ieder geval Water No Get Enemy van Fela Kuti draaien. En dan gaan we straks even verder, want ik moet het even over het water hebben. Want er is zoveel water hier in Nederland en Amsterdam. En Koen is ook dus diep onderzoek aan het doen naar het water. En de diepe.
Diepzee. Ja.
De diepzee.
Van Amsterdam.
En het blijkt dus dat je denkt altijd van op vakantie moet ik duiken en daar kan je allemaal mooie koraalriffen zien en weet ik wat allemaal. Maar je kan dus ook in Nederland heel mooi duiken.
Ja.
Daar gaan we het straks even over.
En in Amsterdam is je water echt je enemy.
Oké. Yes. Koen, wat kan je allemaal onder water vinden hier?
In de Amsterdamse onderwaterwereld vind je superveel dieren. Want in Amsterdam heb je eigenlijk verschillende watertypes. Als je bijvoorbeeld in een puntje op het pontje staat van Centraal naar Noord, dan ga je over het IJ natuurlijk. Maar dan kom je eigenlijk voorbij drie watertypes. Want bovenin zit zoetwater. In het midden zit brakwater en onderin zit zoutwater.
Oké, okay. En brakwater is?
Zoet-zout, een beetje okay. Tussenin. En dat komt eigenlijk omdat zoutwater is zwaarder. Ligt eigenlijk altijd onderop. En dat zoute water komt helemaal vanuit de sluizen bij IJmuiden. Dus elke keer als daar een boot doorheen gaat, dan komt er een heel klein beetje zout water in mee. En er wordt eigenlijk altijd een beetje teruggedrukt vanuit het water wat gevoed wordt vanuit de Vecht en vanuit het Noord-Hollands Rijnkanaal.
Dus het IJsselmeer heeft eigenlijk ook nog een hele laag zout water.
Niet zoveel als in het IJ, want het
ligt dichterbij natuurlijk.
Het IJsselmeer drukt daar eigenlijk een heel klein beetje met het zoute water, drukt dat. Of het zoete water uit het IJsselmeer drukt het zoute water in het IJ en vanuit het Noordzeekanaal eigenlijk een heel klein beetje terug. En dat heet eigenlijk een zoutwatertong die zich een heel klein beetje uitstrekt soms tot aan oost. Maar ook de grachten hebben altijd wel een beetje brak water. En doordat je dus die verschillende watertypes hebt, die zout, brak en zoet water, heb je ook allerlei verschillende soorten vis. Zoals bijvoorbeeld de baars en de snoek in het zoete water. Maar ook de bot en de harder in het brakke water. En ook echt de makreel. Er is afgelopen jaar makreel gevangen in het IJ. Dat is echt een zoetwatervis. Of een zoutwatervis.
Over het algemeen, zoutwatervissen zijn een stuk groter, toch, dan zoetwatervissen?
Niet per se. Haringen zijn best wel klein. In het zoutwater heb je ook allerlei grote en kleine vissen. Maar daardoor heeft dat aquatische ecosysteem eigenlijk rondom Amsterdam is eigenlijk heel divers, omdat je eigenlijk allerlei verschillende systemen door elkaar hebt.
Door dat zoete en zoute water.
En de verwachting is ook dat het zoute water rondom Amsterdam gaat toenemen. Omdat vanuit in droge periodes wordt eigenlijk vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal, waar eigenlijk het merendeel van het zoete water in richting Amsterdam stroomt, wordt in droge periodes in de zomers eigenlijk een beetje minder. Waardoor die tegendruk tegen dat zoute water vanuit het Noordzeekanaal, vanuit het westen, eigenlijk een beetje minder wordt. Waardoor dat zoute water steeds verder richting het oosten komt. Waardoor dus eigenlijk Amsterdam weer een beetje zout wordt. Wat natuurlijk vrij natuurlijk is, als je ook kijkt in de historie. Want voorheen was het natuurlijk allemaal zout. Want dan keek je echt naar de Zuiderzee.
De Zuiderzee, ja.
De Afsluitdijk was er nog niet. Er was allemaal zout water eigenlijk. De zeeschepen, die varen zo Amsterdam in.
Ja, want toen de Afsluitdijk werd gebouwd, toen was het eigenlijk allemaal gewoon zout water.
Ja, voorheen was dat gewoon allemaal zout water. Ja.
En hoe is dat langzaam zoet water bijgekomen? Gewoon door de regen?
Nou, dat is afgedamd, dus met die Afsluitdijk. En toen kwam natuurlijk vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal aan de Vecht, kwam daar vanuit het binnenland heel veel zoet water in. En heeft dat systeem zich eigenlijk gevuld met zoet water. Waar die boeren natuurlijk heel blij mee waren, want die konden allerlei gewassen telen die ze voorheen nooit konden telen. Mais en granen en allerlei.
En waarom maakt dat het zoveel beter om te duiken? Want jij duikt regelmatig in heel veel water in Nederland.
Ik ben een sportduiker.
Oké. Okay.
Ja, ga ik met
eerste keer dat jij mijn beelden liet zien, dacht ik, wow. Ik heb dus altijd het gevoel van als je in Nederland gaat duiken, heb je gewoon troebel water. Zie je geen snas voor je ogen. En dat is het dan een beetje, maar
het is gewoon echt een andere planeet, weet je. Mm-hmm. Dus hierboven hebben we natuurlijk ook superveel organismen, planten en vogels en landdieren, egels en natuurlijk, snap je. Maar onder water heb je vissen, heb je anemonen, heb je kwallen, heb je planten. Dat is een hele andere tak van de evolutie die zich daar onder water heeft plaatsgevonden. En dat vind ik gewoon interessant. En natuurlijk ook omdat Nederland is natuurlijk voor een oorsprong een waterland. En er is nog steeds heel veel water, maar vroeger was er natuurlijk nog veel meer water. Want waar Amsterdam nu ligt, was vroeger eigenlijk natuurlijk gewoon een soort delta, een moeras. Ja. Er was vroeger veel meer natuur hier, helemaal een soort moeras. Waar je natuurlijk allerlei kreken had en allerlei veengebieden waar natuurlijk heel veel natuur was. Waar je waarschijnlijk vroeger ontzettend mooi had kunnen snorkelen.
Dus al die mensen die op vakantie gaan snorkelen en duiken.
Dat kun je ook gewoon in Nederland doen. Je kan er echt vette beesten zien hier in de buurt. Ik had vorige week nog een gigantische snoek gezien, bijvoorbeeld bij Vinkeveen.
Was je bang?
Nou, ik heb wel. Kijk, onder water, als jij onder water als mens, als landdier onder water zo'n groot roofdier tegenkomt van een meter lang. En ik ben dan zelf inderdaad over de 2 meter. Dus ik weet dat die snoek mij niet kan aanvallen. Maar dan voel je toch geïntimideerd. Omdat je merkt van ik ben echt in zijn gebied, zijn habitat.
Echt, jongen, ik ging snorkelen in Griekenland. En ik wist dat murenes daar zaten. Van die hele lange alen. Met van die punttanden. Ik heb er geen één gezien, maar ik was alsnog de hele tijd doodsbenauwd dat ik eentje tegen zou komen.
Ja. Maar ja, ik heb het dus afgelopen jaar in de Murene gezien in de Mallorca. Vond ik ook heel vet.
Je hebt hem gewoon echt gezien.
En ik wil dus. Ah, ik wil dit jaar dus.
Mijn droom is dus. Monster.
Mijn droom is dus om te gaan duiken met haaien.
Jeetje. Ik wil echt. Koortje.
Nee, ja. Nou, in Nederland kun je dus ook duiken met haaien. In de Oosterschelde zitten haaien. Okay. De gladde zandhaai en de. Nou, weet ik veel allerlei.
Gladde zandhaai. Dus, dat klinkt echt totaal niet als een intimiderende.
Haaien zijn volgens mij altijd.
Gladde zandhaai. Maar ik zie weer eentje die zeg maar op Nederlands manier gewoon iets probeert te verkopen. Gladde zandhaai. Ja,
moet je een Jessie hebben? Nee. Nee, ik zou ook wel een keer met een stierenhaai of een hamerhaai of een witte haai willen duiken, maar dan niet in een kooi.
En aan alle mensen die duiken in Nederland, welke plekken raad je aan voor de mensen die zeg maar altijd in het buitenland duikbuffetten halen en gaan duiken?
Duik gewoon eens of ga snorkelen als Amsterdammer. Ga snorkelen met een brilletje op in de Noorderrijnplassen. Ga gewoon eens met er zijn zo'n mooie onderwaterplanten. Met allerlei scholen met vissen die je daar ziet. Je houdt dat niet voor mogelijk. Helder water in Amsterdam. Gewoon aan de rand van Amsterdam. Wow. Gewoon de Noorderrijnplassen in Amsterdam Noord. Dat is geweldig, prachtig. In Vinkeveen. Je hebt natuurlijk de Oeverlanden, of hoe heet dat, de Nieuwe Meer. Sloterplassen heb ik ook gedoken. Prachtige sponsen gezien en karpers.
Oh ja?
En dat is het ook super diep.
Want Hoornsemeer wordt nu weer afgeraden.
Oké. Okay.
Hoornsemeer. Of Slotermeer bedoel ik.
Slotermeer, ja. Slotermeer. Dan heb je dat strandje waar dan die poepbacterie zit. Ja. Ja.
Ja, je moet je kinderen ook niet de hele tijd laten scheiden daar.
Nee.
En ik moet ook misschien wat minder poepen in het Slotermeer.
Jij woonde daar natuurlijk. Daar kennen we elkaar van, hè?
Poepen in het Slotermeer.
Nee, wij woonden aan het Slotermeer.
Ja, precies. Hey, we zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. Koen, bedankt dat je er was. Wij kunnen sowieso uren praten over de ecologie en de biodiversiteit van deze stad. En dat gaan we ook sowieso vaker doen.
Ja, ik vond het superleuk, Jarmo.
Bedankt dat je er was.
Tuurlijk, bedankt voor de uitnodiging.
Graag gedaan. En we zien elkaar weer. En de luisteraars, jullie horen ons volgende week donderdag om 8 uur 's avonds weer. Funky Nassau, dit was Jarmo FM en Koen Wonders. Voor nu, fijne avond. Hierna gaan onze collega's van Fingerpop en Soul overnemen. Dus enjoy. Nog meer muziek met een ziel en radio. Dus het komt helemaal goed. Zet je schrap, hou je hart vast en maak je borst nat. Fijne avond. Ciao.